Nog even afgezien van het feit dat Hitler van plan was de Verenigde Staten aan te vallen. Ik was zelf overigens tegen die uitbreiding van de NATO. Samen met Bolkestein, zeg ik maar even erbij.
Kijk, goed gezelschap.
Ja, omdat mensen dan natuurlijk niet, als ik dit zeg, zeggen van ja, linkse praatjes.
Linksgelul.
Ja, linksgelul.
Het verlossen. Kunt u mij horen?
Hey, de NAVO 75 jaar.
Ja, daar moeten we ook iets aan doen natuurlijk. Ik had nog voorspeld met die Hoenba-orkest, hè? Ik weet niet.
Ik heb het helemaal niet gezien, nee? Dus vertel eventjes wat er gebeurde.
Nou ja, daar werd de NAVO was 75 jaar en een beeld uit Brussel. En verdomd, er kwam meteen een enorme Hoenba-orkest aangemarcheerd. Nou ja, Stoltenberg sprak passende woorden. Ja, dat het allemaal zo geweldig was en dat ze voor onze veiligheid hadden gezorgd. En feit is natuurlijk dat op dit moment... terwijl de NATO natuurlijk, zoals je weet, door Macron enige jaren geleden hersendood was verklaard, is dat, dat de NATO bloeit. De NATO had zich ook voorgenomen, geloof ik, om als Amerika wegvalt de hulp aan Oekraïne te gaan coördineren. Dat lag eerst gevoelig, maar nu blijkbaar niet zo meer. En bovendien had de NATO een plan om een fonds te creëren van 100 miljard. Om de Oekraïne in feite structureel bij te kunnen staan. Dat lijken me allemaal zeer behartenswaardige zaken. En ja, de NATO doet wat die moet doen. De NATO is er altijd geweest. Ik denk dat er wel jaren zijn geweest dat er, laten we zeggen, meer is uitgegeven aan militaire hardware dan dringend noodzakelijk was. Dat is misschien ook een punt wat ik nog maar weer eens een keer zal maken. De Amerikanen natuurlijk altijd een enorm grote mond hebben dat wij daar te weinig aan hebben bijgedragen. Dat we dat hebben gedaan na het afloop van de Koude Oorlog vond ik in alle opzichten best begrijpelijk. Ja, er was geen dringende noodzaak om op hetzelfde niveau te blijven investeren in die hardware. Dat is nu veranderd. Maar ja, wie had aanzien komen dat die Poetin zich zo zou gedragen? Nou, eigenlijk betrekkelijk weinig mensen. En zeker niet in de eerste 20 jaar na afloop van de Koude Oorlog. En dan is er nog een tweede punt natuurlijk, dat Amerika dan altijd zichzelf op de borst klopt. Dan moet je kijken wat wij eraan uitgeven, 1% of 4% van bruto nationaal product. Nou, wij moeten dan allemaal nu aan de 2% zien te komen. Nederland nadert ook de 2%. Maar Amerika heeft een heel ander militair budget dan West-Europese landen, of dan de modale lid van de NATO. Omdat natuurlijk de Verenigde Staten zichzelf een wereldwijde verantwoordelijkheid toekennen. Strategische verantwoordelijkheid. Ik bedoel, Amerika heeft een zeer omvangrijke Pacific Fleet. Ja, daar heeft de NATO verder geen bal mee te maken in principe. Dus ja, Amerika geeft ook geld uit voor een project, om het maar zo te zeggen. Een mondiaal strategisch project waarbij als normale NATO-leden buiten staan. Ik vind het ook, vind ook dat de NATO zich moet houden aan de definitie van het NATO-gebied. Dat is keurig gedefinieerd namelijk. En ik vind niet dat wij ook betrokken moeten raken bij eventuele schermutselingen in de straat van Formosa, Taiwan. Taiwan, een enorme aardbeving. Wat is je er nou bij opgevallen, bij die aardbeving in Taiwan?
Je bedoelt in wat er gebeurd is of in de hoe er overbericht is?
Waarom zag het er heel anders uit dan in die Turkse steden die ook door zo'n aardbeving waren getroffen? Die gebouwen, die waren wel volledig scheefgezakt. Maar die waren volledig intact als gebouw.
Oké, dus betere architectuur.
Ja, zeg dat wel. Want ik heb nog een beetje gezocht of ik nog wat ingestorte boel kon vinden. Nee, al die gebouwen waren dan dramatisch scheef gaan hangen. En of schuin gezakt of wat dan ook maar. Maar al die gebouwen, daar zag je dat de binnenstructuur, kennelijk, misschien een staalskelet, ik heb geen flauw idee.
Dat is interessant, ja, hoe dat gebouwd is dan, ja.
Ja, dus kennelijk hebben ze daar heel andere bouwvoorschriften dan ze in Turkije hebben.
Ja.
Of ze hebben zich, zoals typisch is voor die, lijkt mij, dat type samenleving, ze hebben zich aan de voorschriften gehouden ook. Dus het viel me direct op.
Want zijn er voorschriften
Want je krijgt steeds hetzelfde gebouw te zien, toch?
Ja, dat zijn die beelden. Maar zijn er voorschriften voor gebouwen die rondom gebieden gebouwd?
Ja, zeker. Ja.
En wie heeft die dan voorgeschreven?
Volgens mij zijn die vooral uit Japan afkomstig.
Oké.
Japan heeft natuurlijk een gigantisch aardbevingsrisico. Echt gigantisch. Dat ligt helemaal verkeerd, kun je rustig zeggen. En die hebben strenge voorschriften. Die kunnen ook zo bouwen. Je kunt huizen op een soort schokbrekers bouwen. He? Nou, dat was dan misschien niet overal gelukt in... dit was trouwens aan de oostkust van Taiwan. Maar ik vond het vrij opmerkelijk. Ja, dit is inderdaad open raampje. Dat kan geen kwaad.
Het is natuurlijk, het wordt zomer.
Moet je kijken, jongen. Het is hoe heerlijk fris voorjaarsachtig het eruit ziet.
Eindelijk, na al die afschuwelijke regen.
Ja. En dan heeft het zo verschrikkelijk geregend de afgelopen maanden. Maar we hebben te weinig drinkwater. Hoe is het mogelijk dat je in een zo ongelooflijk, wat in feite een moeras is. Wij wonen in een moeras, maar we hebben te weinig drinkwater. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat al die bruggen op instorten staan? Hoe kan het nou dat bedrijven zich niet op de elektriciteit kunnen aansluiten? Dat ze dus een ding moeten kopen waar ze een generator moeten kopen die op gas draait.
Ja.
Dat is toch raar? Als je dan zegt, als er nou iets in Nederland is wat in orde zou moeten zijn, dan is het wel de watervoorziening, toch? En waarom is daar dan ook weer niet in geïnvesteerd? Is er niemand die daarover nagedacht heeft? Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk.
Nou ja, wat ik meteen moet denken is, het water wordt duurder om dat allemaal op dezelfde kwaliteit te houden als dat we gewend zijn. Door bijvoorbeeld lozingen in het water.
Zeker. Het zal iets lastiger zijn om het te zuiveren, ongetwijfeld. Maar technisch is dat prima mogelijk. Ik begrijp trouwens niet dat we niet de cocaïne terugwinnen uit het Amsterdamse leidingwater. Maar dan zouden we in feite een heel fijn gratis cocaïnegebruik kunnen hebben. Ik weet niet precies of dat mogelijk is, maar... Ik heb eens tegen mijn broer gezegd, toen hij nog in Amsterdam woonde... Je kunt veel beter elke avond een paar glazen leidingwater drinken in Amsterdam. Dan ben je vanzelf al hartstikke high.
Maar je had het over Taiwan en de gebouwen, ja, hoe dat daar in elkaar zat. En dat,
afgedwaald, ja.
En in Turkije heeft misschien de overheid dat te makkelijk goedgekeurd.
Ja, ik begreep dat men zich daar niet bijstaande voorschriften had gehouden. Omdat ze ook in Turkije de gewoonte hadden om als er 4 verdiepingen stonden, om er nog 3 verdiepingen bovenop te zetten, waarvoor het huis nooit, ik bedoel de fundering, nooit ontworpen was. Dus je ziet in Taiwan dat ze wel door de beving van hun fundering zijn gedrukt, of gewiebeld, of hoe je dat noemen wil. Want als je die beelden ziet van die binnenshuis waren gemaakt, dan, potverdrie, het is nogal wat zo'n aardbeving. Maar die gebouwen waren dus intact.
Vind je dat dit dan ook in Groningen moet gebeuren? En bijvoorbeeld in Roermond, want
ja,
daar liggen ook van die breuklijnen?
Ja, dat zeker moeten gebeuren, ja. Ik denk dat je natuurlijk heel lang geleden misschien al had moeten beginnen in Groningen met staalskeletten bouwen. Want als je een goed staalskelet hebt, dan kan je niet veel overkomen volgens mij. Joh, die huizen in Groningen, dat zijn oudere huizen. Die zijn deels, wat je de plaatjes die ervan ziet, is 19e eeuws metselwerk, ja. Dat zal niet erg solide zijn. Nee. Laat staan gebouwd op aardbevingen. Absoluut niet.
Dan wordt het natuurlijk nu wel weer gezegd rondom duurzaamheid. Staal is niet duurzaam, dus dat gaan we minder gebruiken.
Staal is hartstikke duurzaam. Hoe zou je het anders moeten doen?
Maar je kunt het niet...
Hout skelet bouwen, dat kan ook trouwens. Hout is ook hartstikke duurzaam.
Maar waarom is staal duurzaam?
Staal hoest niet. In principe als het eerste kwaliteit staal is, dan zal het voorlopig niet hoesten. Ooit misschien een keer. En dan kun je het altijd nog, het moet toch behandelbaar zijn, zodanig dat het hoestvrij is.
Maar het gaat ook om dat je het uit elkaar kunt halen en dan 100 kilometer verderop weer op kunt bouwen.
Nou, dat zou helemaal mooi zijn, als je een soort van Lego huizen zou zijn, maar prima deluxe. Misschien is het ook de moeite waard in Nederland vast zo te bouwen dat je gewoon in de huizen die in het water drijven. Prima, prima, het kan heel goed gedaan worden, maar hoef je nergens zorgen over te maken. De zeespiegel stijgt. Maar ja, ik heb laatst een stuk gelezen. Zo raak je van het ene onderwerp na het andere. Dat wij een zeespiegelstijging van 5 meter zonder al te grote problemen aan kunnen. Dus dan zit je voor zeker 200 jaar zit je safe. Ja, 200 jaar. Dan wie weet in wat voor wonderlijke wereld wij over 200 jaar leven, zeg. Misschien is de hele Europese bevolking was een beetje uitgestorven. Ja, we krijgen geen kinderen, dus je begrijpt dat loopt snel achteruit. landen als Italië, Portugal, Spanje, dat is een serieuze krimp van de bevolking.
Of de aliens komen deze kant op.
Of aliens natuurlijk, maar ja. Ik had die film die serie die ik zat te bekijken. The Three Body Problem, dat zijn ook aliens.
Ja, ik zit hem ook
maar
te
ja,
kijken.
Die zijn gelukkig op 5 lichtjaren afstand wonen die. In dat systeem met 3 zonnen. Wat steeds chaotiseert met alle gevolgen. Ja, de mensen moeten zelf maar even kijken. Maar ja, dat, ze houden zich wel aan die snelheidsvoorschriften in de natuurkunde. Dat de maximale snelheid is de snelheid van het licht. En wil jij reizen, dan is de kans dat je dus dat die snelheid praktisch benadert, die is niet groot. Dus ze doen er 400 jaar over om 4 lichtjaren te overbruggen. Ja, kan ik me voorstellen dat je daar niet aan... Maar goed, we gaan kijken. Dit zijn pas, er moeten geloof ik nog 3 seizoenen komen.
Want ze leggen de wetenschappers op aarde eigenlijk om, omdat ze zeggen die wetenschappers kunnen eigenlijk de ontwikkeling op de aarde verder stadium brengen.
Zover zijn we nu in de serie, ja.
Ja. Nou, grappig, ik zit hem ook te kijken.
Mooi gemaakt, toch?
Heel mooi gemaakt.
Ja, prima.
En ook met respect inderdaad voor wat je zegt, met respect voor de wetenschap. Niet totale verzinsels.
Nou, natuurlijk omdat die Star Wars boel, hè. Dat ze dan aan drukt hersen voort op zo'n knopje. En dan gaan ze in hyperspace. En dan, nou ja, ze jumpen door de kosmos of het niks is. Het ene sterrenstelsel na het andere. Daarom begint het ook altijd wel in de worstuk alweer. On a planet far, far away of zo. Ja. Ach, het zijn... Het is gewoon een cowboy film, maar dan met raketten.
De NAVO, daar begonnen we mee. Daar hadden we het over.
Ja, want ik wil er nog wel iets over die NATO. Die is dus opgericht in het voorjaar van 1949. Nou ja, dat toen was de Koude Oorlog en de paranoïde wanen aan beide kanten trouwens, denk ik, wel zo'n beetje op zijn maximum geraakt. Dat heeft een paar jaar geduurd. Maar je moet je echt goed voorstellen dat die NATO in 1949, als al die divisies van het Rode Leger in beweging waren gekomen, hadden ze niet veel kunnen doen. De NATO moet je veel meer zien toen, in 1949, als een soort waarschuwingssysteem van het Westen naar de Russen. Denk erom, als jullie iets van plan zijn, dan gaan we echt iets terug doen. Of de Russen dat ooit zijn van plan zijn geweest, ik betwijfel het in hoge mate. Hebben de Russen misschien kwaaie plannen gehad met communistische partijen in Frankrijk en Italië? Zelfs dat betwijfel ik in hoge mate. Volgens mij zag Stalin dat helemaal niet zitten. Omdat die lui natuurlijk ook te zelfstandig waren, niet makkelijk onderworpen konden worden aan de Stalinistische tucht, lees de doodstraf enzovoort. Dus ja, ik denk zelf dat men een wederzijds vijandbeeld had wat ons uiteindelijk stabiliteit gegeven heeft, maar wel veel kosten met zich mee heeft gebracht. Dus militair stelde die NATO aanvankelijk echt geen klap voor, 0,0. Zie het als een struikeldraad, als het ware. Zo van, als je iets doet, dan gaan wij iets terug doen. Die NATO is pas militair ingevuld na de Koreaanse oorlog. Eigenlijk is de Koreaanse oorlog, dat wordt ook wel eens gesignaleerd, de Forgotten War. Er is volgens mij ook een groot, dik boek over de Koreaanse oorlog. Dat heet The Forgotten War. Omdat die Koreaanse oorlog door de Amerikanen werd gezien als een soort startschot van een mondiale campagne van het Stalinistische Sovjet-Unie. Niet waar, om overal naar de weak spots, de slecht verdedigde onderdelen van het Westen te zoeken. En dat zou dan... beginnen in Korea, als het daar een succes zou worden, zou de volgende stap kunnen worden gedaan in Zuidoost-Azië bijvoorbeeld. En dan misschien in het Midden-Oosten. Nou, kortom, ze zagen een ragfijn, complex plan, niet waar, wat bedacht was in Moskou. Daarvan is volgens mij nooit enige sprake geweest. Dat wil zeggen, de Koreaanse oorlog, de aanval van Noord op Zuid-Korea, was een puur lokale aangelegenheid. Het waren toen allebei dictaturen, ten noorden een communistische dictatuur, in het zuiden een, zo je wilt, kapitalistische dictatuur of elitaire dictatuur. En dat enorme economische succes van Zuid-Korea is van aanzienlijk later datum. Maar goed, de Amerikanen hadden toen, gek genoeg, gezegd, ja, dat vasteland van Azië interesseert ons niet zo. Het gaat om de eilandengroepen, niet waar, aan de oostkant de westkant van de Pacific. Ja, goed. Maar als dan de Noord-Koreanen aanvallen, besluiten de Amerikanen eigenlijk onmiddellijk te interveneren. En dan begint dat Koreaanse conflict te lopen, wat ook nog 3 jaar geduurd heeft voordat daar een wapenstilstand was. En in die jaren zeiden de Amerikanen tegen de West-Europese landen, jongens, we leven onder dreiging, we moeten onze militaire positie versterken. En de meeste West-Europeanen hebben daar braaf aan meegedaan. Nederland ook, al heb ik wel eens begrepen dat Drees eigenlijk dacht, is dat nou eigenlijk wel nodig? Dat is maar de vraag. Maar goed, je was toch blij dat je lid was van de NATO, dat er een grote beschermer was enzovoort. De Amerikanen hadden wel hele wonderlijke paranoïde voorstellingen. Ik heb me laatst kort bezig gehouden met Oostenrijk in dit verband. Oostenrijk is bezet in 1945 en de bezetting is verdwenen in 1955, maar de Amerikanen hebben daar ook enige tijd gedacht dat Oostenrijk misschien een soort uitvalsbasis zou kunnen zijn voor het Rode Leger om West-Europa te bedreigen. Waar natuurlijk geen sprake van was, maar de Amerikanen hadden dit soort van, laten we zeggen, voorstellingen van het grote communistische plan, om het maar zo te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat er al heel snel sprake was van een stabiele situatie in Europa. IJzeren gordijn aan de westkant, de goede, aan de oostkant, de slechte. Of omgekeerd, net naar je eigen standpunt over deze kwesties. En daar is niet zo verschrikkelijk veel aan veranderd. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, er wordt natuurlijk wel eens gezegd dat na de Cuba-crisis dan is het ook détente en zo. Maar, en dat, dan is dat misschien nog wel iets duidelijker geworden. Maar we hebben, denk ik toch in de loop van de Koude Oorlog, veel te veel geld uitgegeven aan militaire hardware. Dat was niet echt nodig geweest. We hadden, ik denk dat er in de jaren 50 al een bruikbare deal had kunnen worden gemaakt. Maar dit is allemaal iffy history, zoals dat heet.
Hoorde ik experts wel zeggen van de NAVO bereidt zich voor op Trump.
Ja, de NAVO bereidt zich voor op Trump. Ik zou eens willen weten wat dat precies gaat worden, want er zijn natuurlijk allerlei scenario's. Trump kan zeggen we stappen uit de NATO, geloof er geen flikker van. Omdat natuurlijk hem duidelijk zal worden gemaakt. Kijk, ook Amerika heeft meerdere elites. Dus niet één elite, namelijk de elite van halve garen die aan Trump gekoppeld is. Ergens een militaire elite. Amerika heeft per slot van rekening het meest omvangrijke en technologisch hoogwaardige militaire apparaat ter wereld. Dan hoor je altijd verschrikkelijke verhalen over de ongelooflijke snelle opbouw van de Chinese militaire apparatuur. Maar volgens mij is dat toch lang niet op het niveau van de Verenigde Staten, eerlijk gezegd. Ik zwijg maar over Rusland, die in allerlei opzichten natuurlijk voornamelijk een achterlijk land is. Maar ik kan me niet voorstellen dat Trump uit de NATO zou stappen. Omdat dat natuurlijk, zelfs aan Trump moet uit te leggen zijn dat het voor Amerika allerlei voordelen heeft om een zo omvangrijk, relatief goed draaiend bondgenootschap te hebben waarin zij de baas zijn. Wat natuurlijk aanzienlijke strategische betekenis heeft ook voor de Verenigde Staten. De Verenigde Staten lijkt mij, kijk, ze hebben 2 maal geïnterveneerd in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Niet omdat wij zulke fijne blauwe ogen hebben. Of omdat ze gek zijn op gotische kathedralen. Nee, absoluut niet. Omdat het voor de Amerikanen bijzonder onaantrekkelijk is als een andere, eventueel concurrerende grote mogendheid de baas zou zijn in Europa. Dat is heel verstrekkend. Nu is er, en dat was dreigend natuurlijk, Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.
Waarom zou dat verstrekkend zijn geweest? Voor Amerika?
Nou, omdat het dan nog knap geïsoleerd zou zijn geraakt. Hè? Ook als industrieel systeem, als cultureel geïsoleerd.
Maar je kunt toch met die nieuwe bondgenoot ook samenwerken? Had met Hitler hadden ze toch ook kunnen samenwerken?
Ja, of dat met Nazi-Duitsland mogelijk zou zijn geweest. Daar waren denk ik toch aanzienlijke tegenstellingen geweest tussen de wensen van, nog even afgezien van het feit dat Hitler van plan was, de Verenigde Staten aan te vallen. Dus ja, dat is wel een punt geweest volgens mij, als ze denken dat het in Rusland eigenlijk al wel bekeken is. In de eerste 9 weken gingen zo voorspoedig dat ze dachten, nou ja, eigenlijk zijn we al klaar. En toen heeft volgens mij Hitler ook al duidelijk gemaakt dat de industrie zich zou moeten richten op de productie van wapens waarmee de Verenigde Staten bereikt en dus ook aangevallen zouden kunnen worden. Omdat de Verenigde Staten hem natuurlijk in december 1941 de oorlog hadden verklaard. Naar mijn idee op goede grond, eerlijk gezegd. Ja, het is een leuk scenario eigenlijk wat je voorstelt. Dat ze zou hebben gezegd, nou ja, niks aan te doen. Die Duitsers, we hebben eigenlijk helemaal geen zin om een grote oorlog te gaan voeren. Om die Duitsers in Europa te gaan verslaan. Dus weet je wat we doen? We gaan met ze in zee. Geen idee eigenlijk of dat een...
Hitler was gecharmeerd, ooit, bij de auto's heb je verteld. Hij was gecharmeerd van de auto-industrie in de Verenigde Staten.
Van de T-Ford. En van Henry Ford. Want Henry Ford was een enorme antisemiet. Ze hebben hem ook nog eens een prijs gegeven in de late jaren 30. Omdat hij zo'n enorm verdienstelijke antisemiet was. Ford was zo rijk dat hij een eigen krantje gesticht. Wat vol stond met antisemitische praat. Ja, god, wat was Ford? Henry Ford was in zekere opzicht een briljante man. Maar is ook wel een beetje een... Nou ja, hoe zal ik dat... Ja, dat is moeilijk om dat fatsoenlijk te beschrijven, maar... Een beetje een dorpsbewoner natuurlijk. Hè. Hij kwam van het platteland. Ja, niet dat alle mensen die op het platteland wonen antisemiet zijn. Daarom zit ik nu te worstelen met een beschrijving. Ja, wat was Henry Ford in diepste in zijn hart een heikneuter. Het T-Ford was ook in feite bestemd voor mensen op het platteland. Zij
maar wil je zeggen, het was een boer?
Nee, dat ga ik niet zeggen. Want hij kwam uit een agrarische familie, maar daar had hij niks mee. Hij was een knutselaar.
Een rommelaar.
Al heel snel had hij een soort autootje in elkaar geknutseld en zo. En hij had de visie om te zeggen, kijk eens, is allemaal leuk. De auto was aanvankelijk een speelgoed voor rijke mensen. Dat was het. Zelfs de fiets is ooit speelgoed voor rijke mensen geweest, tot het in feite een gedemocratiseerd vervoermiddel is geworden. En dat is uiteindelijk ook met de auto gebeurd. En dat was Henry Ford's visie. We moeten een auto maken die simpel is, die niet te duur is. Hoe kunnen we dat het beste doen? Dat ding was niet door hem persoonlijk ontworpen. We hadden een heel team van tip-top ingenieurs die dat ding ontworpen hebben. En hoe kon die goedkoop gemaakt worden door hem aan de lopende band te produceren? Dat was het hele eireten. En je ziet hoe we kijken naar buiten en de hele straat staat vol met blik. Hè? Allemaal staal, trouwens. Dun staal, maar goed, het is toch allemaal staal. Ja, dat wat betreft Henry Ford. Dus, maar dit even naar aanleiding van de mogelijkheid dat toen Roosevelt zou hebben gezegd, wauw, die Hitler een prima kracht. Nee, ik denk toch bij Nazi-Duitsland moet je zeggen. Dat was zo totaal geschift regime, zo gericht op vernietiging, zo gestoord in allerlei opzichten. Ik bedoel, kun je je voorstellen een regime wat besluit om alle Europese Joden georganiseerd te verzamelen en vervolgens te vermoorden? Dat is van een absurdisme wat je je nauwelijks voor kunt stellen.
Maar mensen zullen nu zeggen, kijk, de Amerikanen werken ook samen met de Chinezen. Kijk wat de Chinezen met de Oeigoeren doen.
Ja, maar dat is nog wel wat anders toch dan 5 miljoen of ruim 5 miljoen Joden vermoorden. Dat is nog een hele andere propositie, ja. Bovendien, ja, werken ze samen met de Chinezen? Nou, dat er is een hoop frictie ingeslopen de laatste jaren, natuurlijk. Daar wordt natuurlijk met enige regelmaat ook iets kritisch gezegd over het optreden van de Chinese overheid. Wat, laten we eerlijk zijn, voor een meter deugd natuurlijk. Ook in Hongkong hebben ze zich natuurlijk totaal niet aan de afspraken gehouden. En Als je nou graag wil dat Taiwan zich vreedzaam aansluit bij China, dan moet je dus niet doen wat China en Hongkong heeft gedaan. Namelijk dat je daar in no time de democratie de nek omdraait.
Ja. En zo zijn
sterker nog, ik zie Xi Jinping in allerlei opzichten als een hele negatieve factor voor China.
Ja. En zo zijn we via een omweg weer terug bij de NATO, want zo kwamen we op dit punt, namelijk NATO breekt.
Ja, de NATO was aanvankelijk dus meer een belofte.
Ja.
Kijk eens, denk erom, hè, tegen de tegenstander, wij zijn van plan, als het ooit zover komt, hoe dan ook, om West-Europa te verdedigen. Dat was het idee. Maar waren er 49 grote troepenformaties van Amerikanen in West-Europa? Wel wat in Duitsland, maar niet veel. En nogmaals, de opvulling van de NATO is van later datum. En is getriggerd. Getriggerd is veroorzaakt door de Koreaanse oorlog.
Waar heeft de NATO zijn toegevoegde waarde laten zien?
Jongen. In de stabiliteit, denk ik. Dat is het hoofdpunt is... De Europese orde, toen die eenmaal een beetje bij elkaar gefladderd was, laten we zeggen tussen 45 en 50. Dat heeft een paar jaar geduurd voordat duidelijk was hoe de lijnen liepen en hoe de strategische verhoudingen lagen. En vanaf dat moment natuurlijk heeft Europa een hele, hele lange periode van stabiliteit doorgemaakt. Die stabiliteit houdt eigenlijk op, vreemd genoeg. Als de Sovjet-Unie in elkaar klapt, omdat ineens alles in beweging raakt en fluïde wordt. Hè, en dat we nu met een oorlog zitten aan onze oostgrenzen, is feitelijk het gevolg van het feit dat de Sovjet-Unie verdwenen is. Als je de oude Bush hoort, die in Kiev een toespraak houdt in, zal het zijn, 92, dat hij tegen die Oekraïne zegt, jongens, jullie hoeven toch helemaal niet zelfstandig te worden, blijf nou maar een onderdeel van... Hij is daaruit gejouwd. En waarom zei hij dat? Omdat de Amerikanen enorm bang waren dat het einde van de Sovjet-Unie, laten we zeggen, de hele strategische verhoudingen zou chaotiseren. En Bush was een behoudend man en zijn security advisor, god, hoe heet hij nou ook alweer? Brent Scowcroft, ja, hele verstandige man. Echt een hele verstandige man, maar terughoudend. Er is in Europa wel geklaagd over de enorm trage manier waarop de regering van Bush senior reageerde op het einde van de Koude Oorlog. Omdat dat was zo ongelooflijk spectaculair. We moeten er ook vandaag vanwege het JUT nog aandacht aan besteden. Dat, alsof de Amerikanen het eigenlijk nauwelijks wilden geloven. Dat is een fameus incident waarbij de oude Bush die zit naar de tv te kijken. En dan, dat is dan op 9 november 89 en dan is duidelijk eigenlijk dat het met de DDR ook klaar is. En dan zegt de oude Bush iets in de geest van, nou, ik had niet gedacht dat de Sovjet-Unie, dat ze zo serieus waren eigenlijk. Op het punt van het beëindigen van De klassieke tegenstellingen in Europa. Het was natuurlijk ook een wonder. Het was gewoon een wonderlijk wonder. En we hebben er in die zin enorm van geprofiteerd. In allerlei opzichten, zeker de Europese Unie. En tenslotte is die oorlog die nu gaande is ook weer een product van in zekere zin van de chaotisering van het systeem.
Jij noemde dat fonds eerder, hè? De bondgenoten hebben oneenigheid.
100 miljard, ja.
Ja, oneenigheid over dat fonds. Want daar moeten allemaal wapens, coördinatie, andere zaken die voor Oekraïne van belang zijn, moeten daar betaald worden. Denk je dat het er komt uiteindelijk?
Nou, dat zou me niet verbazen. Misschien met wat aanpassingen. Misschien moet Orbán weer meerdere malen naar de wc om het er doorheen te krijgen. Dat zou kunnen. Die moeten we Orbán nog eens wat lekkere dingetjes cadeau doen. Ja, de Zweden hebben, wat was het, even een paar staaljagers gestuurd en toen was het toch ineens in orde. Het is natuurlijk wel, op zichzelf is Orbán een schandalige figuur wat mij betreft. Ook heel, heel progressief begonnen en volledig afgezwaaid. En iemand die het natuurlijk niet hoog heeft met de democratie. Maar hij is interessant in één enkel opzicht, is dat hij ontdekt heeft. Hij is natuurlijk ook van oorsprong iemand die eigenlijk dan maar niks vindt, die Europese Unie. Zijn heerlijke Hongarije heeft er niks dan last van. Maar hij heeft al lang begrepen dat dat helemaal niet zo is. Dat zijn heerlijke Hongarije er eigenlijk een hoop voordeel van heeft. En vooral als hij maar blijft chanteren natuurlijk en zegt, ja, daar ben ik tegen, dat ga ik niet doen. Nou ja, dan krijgt hij weer iets uit de pot. Of hij krijgt een straaljager, of weet ik wat hij krijgt.
Maar op een gegeven moment stopt dat toch? Dan hebben ze het toch door, dan denken ze, ja,
nou, tot nu toe niet. Tot nu toe niet. Dan moet u is de afweging altijd, ja, we kunnen wel eindeloos, kunnen we hem laten zeiken, maar laten we maar een straaljager cadeau doen. Ja, dat is een beetje... En je ziet aan Orbán, denk ik, wat ook duidelijk begint te worden op grote Europees niveau, dat in feite de populistische partijen helemaal niet meer van plan zijn om meteen uit de EU te stappen. Of zoals natuurlijk hun klassieke uitdaging. Denk aan de PVV, die wou ook meteen uit de EU en zo. Hoe je op het idee komt, het is van een apart soort van dorpse klunzigheid die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt. Maar goed, ik denk dat dat eigenlijk afgelopen is. Ik denk dat al die populisten ook misschien dat ze elkaar wel telefoneren, dat weet je ook niet. En dat ze besloten hebben, joh, we blijven er gewoon in. Maar wij proberen de boel een beetje naar eigen inzicht te modelleren. Wij proberen er maximaal van te profiteren vanuit onze dorpsnationalistisch-nostalgische hoek. Hè? La France profonde, Nederland zoals het bedoeld was. Nou ja, een hele reeks van dit type van formuleringen waar de populisten gek op zijn. Eigenlijk het rustige verleden als ideaal. Hè? De kleine provinciestad zonder immigranten.
En nog even naar het fonds. Oproep tot het oprichten van een fonds van die omvang van 100 miljard is uniek, wordt er gezegd in de geschiedenis van de NAVO. Oh,
ja, dat denk ik wel. Misschien staat ons wel meer unieks te wachten. Ik denk dat het ook niet zo verschrikkelijk lang meer zal duren voordat ook de Europese Unie op de kapitaalmarkt gaat opereren. Hè? Want er is natuurlijk al een keer zijn er euro-obligaties in verband met die COVID-affaire geproduceerd. Ik heb begrepen dat die heel goed gevallen zijn op de wereldwijde obligatiemarkten. Dus ja, ik denk wel dat we moeten verwachten dat de EU op grote schaal zelf geld gaat lenen.
En
ik juich dat natuurlijk van harte toe, dat begrijp je.
Oekraïne heeft meer geld nodig, heeft Stoltenberg ook gezegd in die toespraak. Met meer steun voor Oekraïne zouden de NAVO-landen het signaal afgeven aan Rusland dat het land de oorlog tegen Oekraïne niet kan winnen.
Ja, ik denk dat eigenlijk al zo is. Het zou mij enorm verbazen als Rusland plotseling de oorlog tegen de Oekraïne zou winnen. Maar het is wel duidelijk dat er een vervelende padstelling is ontstaan. En dat het noodzakelijk is om de Oekraïne wat verder op weg te helpen. Dat kan op alle mogelijke manieren, omdat men natuurlijk toch nog steeds aarzelt bij het gebruik en de levering van sommige wapens die over hele grote afstanden kunnen opereren, om die aan de Oekraïners te geven, zoals die Duitse projectielen, zal ik maar zeggen. Maar de Oekraïners bouwen ook zelf heel succesvolle drones die over lange afstanden kunnen opereren. Als ik een militaire planner was, dan zou dit, ja, je mag het natuurlijk niet zeggen, een dolle tijd. Hè? Want je ziet eigenlijk onder je neus zie je de oorlogvoering veranderen. Laten we zeggen, sommige elementen blijven wat ze altijd geweest zijn, die verrekte artillerie. Maar ook op een reeks van terreinen, denk met name ook aan het uitschakelen van die Zwarte Zeevloot van de Russen. Dat is toch wel enorm interessant en hoe heet dat, bemerkenswaardig? Nee, dat is een Germanisme volgens mij. Ja, dat is fascinerende stuff als je dingen ziet. Hartstikke leuk. Ja, leuk. Dat is het probleem. Dat je dat in een militair kader nooit moet. Maar eigenlijk heel moeilijk kan zeggen dat iets leuk is. Hè?
Rusland heeft ook gereageerd en zei dat de NAVO weer terug is in de mindset van de Koude Oorlog. Door
ja,
dat fonds.
Ik geloof het graag. Ja.
Voor de NAVO is geen plek in een multipolaire wereld, zei een woordvoerder van het Kremlin. In de ogen van Rusland heeft Amerika veel te veel macht. En in een multipolaire wereld zou die macht beter moeten worden verdeeld.
Ja, zeker. Ik kan me wel voorstellen, als ik in Moskou zou zitten en ik werd betaald door Poetin, dan zou ik ook vinden dat Amerika veel te veel macht heeft. Dan vinden ze in Beijing, vinden ze dat ook natuurlijk.
Ja.
Dat vinden alle landen die ambities hebben, die ze nog eerst maar zwaar moeten maken. Ja, dat kan wel even duren ook. Bovendien omdat Amerika natuurlijk in hoewel het... Kijk, Amerika heeft één ongelooflijk zwak punt. Dat hadden we eigenlijk niet aanzien komen. Namelijk zijn eigen politieke systeem. Wat eigenlijk bar slecht functioneert. Wat overigens al heel lang bar slecht functioneerde. Maar het had voorlopig niet zo gek als Trump geproduceerd. Dus dan merk je het niet zo hoe slecht het functioneel eigenlijk functioneert. Maar op alle andere terreinen is Amerika natuurlijk een enorm succesvol land.
Maar ben je het ermee eens? Vind je dat ze te veel macht hebben en dat het beter verdeeld moet worden? Of vind je het wel goed zo?
Nee, kijk, als het toch een land moet zijn met veel macht, heb ik het maar. Wat zijn de keuzemogelijkheden? Keuzemogelijkheden zijn de Verenigde Staten. Die hebben nu veel macht. Die hadden China. Liever niet. Een heel, heel onaangenaam klote land in allerlei opzichten. Door het feit dat China uiteindelijk gerund wordt op basis van één enkel basisprincipe. Namelijk dat de macht van de partij daar primair is en ook primair dient te blijven. En dat zal naar mijn idee op de langere termijn allerlei remmende, onaangename, remmende effecten hebben in de Chinese samenleving. En we zullen zoiets moeten zeggen over China nog ietsje meer. Ja, Rusland is alleen onaangenaam en gevaarlijk in de situatie in Europa. Dat is het enige. Rusland is niet een mondiaal opererende speler.
Wat er nu wel wordt gezegd, hè, doordat dat NAVO zich nu zo uitspreekt, bevestigen ze eigenlijk het beeld van wat Rusland altijd al zei, namelijk de NAVO.
Ja, dat is een hele lastige thematiek. Dat is de bekende vraag. Als de NATO zich nou niet zo sterk zou hebben uitgebreid in 1999 en in 2004, hè, toen in feite alle voormalige onderdelen van het Sovjet-imperium lid van de NATO zijn geworden. Van de Baltische Republieken tot Polen, Hongarije enzovoort. Dan zou Rusland zich anders hebben ontwikkeld. Dan zou toch misschien de democratie in Rusland een kans hebben gehad. Dan zou Poetin niet waar. Ik waag dat te betwijfelen. Ik weet het niet. Ik was zelf overigens tegen die uitbreiding van de NATO. Samen met Bolkestein, zeg ik maar even erbij.
Kijk, dat goed gezelschap.
Ja, omdat mensen dan natuurlijk niet, als ik dit zeg, zeggen van, oh, linkse praatjes.
Linksgelul.
Ja, linksgelul, dat werkt. Dus ja, dat viel dus toen nogal mee. Ook Clinton heeft geaarzeld op dit punt. En niet zeker geweten wat hij moest doen. Nou, had hij een soort tussenoplossing had hij verzonnen. Je kon dan een beetje een associé zijn van de NATO, maar toch eigenlijk geen lid van de NATO enzovoort. Op die manier, wat is het gek om iemand nog zo popiopie zo'n sigaret te zien roken, hè?
Ja, inderdaad. Er staat hier volgens voor de auto staat is iemand uit de straat hier, denk ik, hè? Die staat te praten met, het lijkt wel of het de verkoper is van scootmobiels.
Oh, ja.
Zie je die scootmobiel daar staan voor die man?
Ja, die zie ik wel staan, ja.
Het lijkt wel of die verkoper.
En soms zie je die scootmobiels en Ik zag nog eens een man met zo'n scootmobiel op zo'n rotonde daar aan de andere kant van het Wilhelminapark, joh. En die reed toch met een noodvaart. Hij hing ook helemaal scheef. Hij had volgens mij net nog geen Max Verstappen petje op. Maar ja. hij genoot kennelijk van met volle teugen. Kijk, hij is erop gaan zitten. Zo. Ja. Ja, elektrisch, joh. Dat schiet als een scheet vooruit.
Maar deze man is nog niet dusdanig oud dat hij een scootmobiel nodig zou hebben.
Nee.
Misschien is hij voor iemand die die kent.
Ik zal hem straks vragen waarom die niet met de scootmobiel. Misschien dat hij voor...
Het is wel een mooi beeld. De man heeft een sigaret nog steeds in zijn mond en er zit in die scootmobiel.
Dat hij een gebrekkig familielid heeft of zo. Ja, we hadden het over China en zo. Ja, als er nou toch iemand de baas moet zijn in de wereld, dan maar liever de Verenigde Staten dan de andere kandidaten, met uitzondering natuurlijk van de Europese Unie. Ja, de Europese Unie is militair strategisch natuurlijk een hele zwakke speler. We hopen allemaal dat dat in de naaste toekomst iets beter zal worden, maar voordat je op Amerikaans niveau kunt opereren, dat is, maar ja, economisch... Zijn we een gigant. Dus
maar wat vind je van de NAVO eerst zei, nee, we gaan geen tank sturen en F-16's, daar praten we al helemaal niet over. En dat was altijd een taboe. En nu is dat blijkbaar helemaal opgeschoven en is dat geen probleem meer.
Je weet, dat is de magie van de gewenning. Hè? Eerst denk je van, nou, ik doe maar één eitje in de pan. Hè? Maar ja, dan komt er een avond en dan denk je, weet je wat ik doe? 2 eitjes in de pan. Oeh, lekker. En dan 2 dagen later denk je, weet je wat? Doe 3 eitjes in de pan. Zo gaat het ongeveer.
Dus jij vergelijkt nu een oorlog in Europa met eitjes in de pan?
Ja, met avondmaaltijden. Ja. Het gaat om de gewenning. Of het idee dat je denkt, nou, ik neem toch nog even... Nee. Nog een even extra, zoiets dergelijks.
Ja,
maar nu even, ja, ik las altijd ook weer zo'n stuk. Er kwam een VVD'er aan het woord, ik geloof, vanuit het Europarlement. En die zei, ja, ook op die toon die daar speciaal bij hoort. China streeft naar de wereldmacht. En nou sluit ik helemaal niet uit dat China daarnaar streeft. Of dat Xi Jinping niet droomt van wereldmacht. Dat zou kunnen. Nou, daar worden een grote som geld. Kijk, dat is er. Het lijkt daar wat wij een soort spionnen zijn, zie je dat?
Ja. Ja, de verkoop is nu voldaan. Dus,
hij heeft een scootmobiel gekocht.
Ja.
Ik denk gewoon voor de lol. Maar dat weet ik niet. Interessante transactie overigens. China streven naar de wereldmacht. Nou, dat zou kunnen dat Xi Jinping hoopt dat hij de wereldmacht zal bemachtigen. Maar ik kan hem
iets dichter in de microfoon
nu eigenlijk al.
Je moet de microfoon iets dichterbij houden.
Ik kan hem nu beter?
Ja, dit is beter.
Oh. Ja, ik laat hem altijd zakken.
Dat zeggen ze in het theater ook altijd.
Ja, precies. Ja, ik werd ook nog opgebeld door de Speakers Academy. Dat ze hadden bij, ik geloof, in Bodegraven geklaagd dat ik te lang aan het woord was geweest. Ja, terwijl ik altijd zeg, als je weg wilt in verband met de oppas of de laatste beurs of zo, ga rustig uw gang. Ja, ik ben er toch, denk ik, altijd bij mezelf.
Maar wat mensen over kunnen klagen, zeg. Wat maakt het uit? Je kunt inderdaad weggaan als je te lang vindt. Maar wie had geklaagd? Het publiek of het theater?
Nou, dat werd niet duidelijk uit. Want ik vroeg natuurlijk, wie heeft er dan geklaagd? Vooral omdat ik in Terneuzen was. Ik was helemaal hoog opgeprezen over het feit dat ik zoals gewoonlijk wel wat was uitgelopen. Nee, dat had te lang geduurd.
Hoe lang was je dan daar gaan doorgegaan?
Ja, bekende werk. Ruim 2 uur, denk ik.
Dat valt nog wel mee.
Ja, precies. Ja, ik kan me best voorstellen. Maar ja, ik zei ook, god, ik ben er toch. Ik vraag er niet meer geld omdat ik wat langer doorpraat. Ik vind, je hoeft dan helemaal niet binnen. Hè, want dat is natuurlijk te doen gebruikelijk bij dit soort van gelegenheden. Dat je echt op de minuut stopt. Hè, en 8 uur beginnen. 9:30 klaar. Kan niet verdomme wat er aan de hand is. 8 uur beginnen, 9:30. Maar ja, vaak ben ik er nog om. Heb ik een uur inleidende praatjes. Ik zei ook, ik vind het reclame dat je. Want dat is altijd hetzelfde liedje. Ik vraag vaak hoe laat is het? En dan zeg ik van, god, we moeten wel tijd om er een eind aan te maken. En dan. Althans, op de eerste rijen zeggen ze dan altijd van, nee, gaat u maar door, het loopt lekker en zo. Het is lastig. Laat me het anders formuleren. Het is lastig om het iedereen naar de zin te maken. Dat heb ik wel ontdekt in de loop van het leven. Er is nou altijd een groep die ontevreden is. Maar niet China, dat is ook ontevreden. Dat je denkt, vooral bij die Chinezen, god allemachtig. Zijn jullie in 50 jaar, niet waar, zijn jullie door, overigens voornamelijk buitenlandse investeringen, zijn jullie een wereldspeler geworden? En dan moeten we voortdurend horen dat we jullie beledigd hebben in de 19e eeuw en dat jullie onderdrukt zijn en dat jullie het recht hebben om zus te doen of zo te doen. Of nou ja, er wordt voortdurend het underdog-spel gespeeld.
Oh ja.
Hè?
Ja.
En dat vind ik eigenlijk al lang niet meer passend voor China. Maar nu deze VVD'er, ik ben zijn naam vergeten, ook op die toon die altijd gebruikt wordt wanneer het gaat over mondiale strategische, China streeft naar de wereldmacht. En daar moeten we een stokje voor steken. China streeft naar de wereldmacht. Het is een reusachtige economie en waarschijnlijk in koopkrachtpariteiten de grootste ter wereld, maar toch niet meer dan, nou ja, wat zal het zijn, ongeveer 16%. van de wereldeconomie. En dat betekent dus dat je, ja, dat je economie in ieder geval niet groot genoeg is om... zou hij nu een ritje gaan maken? Of probeert
ik denk dat hij naar binnen gaat
probeert
rijden.
Probeert de hal in te rijden. Het zal hem niet meevallen met dat ding. Als, ja, zijn hal, hun hallen zijn iets kleiner. China. Laten we even doorgaan. China. 16% van de wereldeconomie. Daar kun je van alles mee doen. Je kunt op allerlei punten kun je druk zetten. Ongetwijfeld. Is het een van de belangrijkste wereldspelers? Ja, ongetwijfeld ja. Maar het, de economie is niet groot genoeg om de wereld te domineren. Daar simpelweg, en dat gaat ook niet gebeuren ook. Dan moet je afvragen, hoeveel bondgenoten heeft China? Nou, eigenlijk bar weinig. Hè? Bar weinig. Want ja, Poetin natuurlijk en die Noord-Koreaanse dikkert natuurlijk vanzelfsprekend ook. En er zal nog wel ergens iemand te vinden zijn die... Maar voor de rest, ja, bondgenoten, dat, zoiets als de NATO heeft China dat, nee. Voor geen kanten. Nee. En dan natuurlijk het probleem van, laten we zeggen, soft power. Ja? Iedereen weet wie nee, laat ik het anders voor me.
Pamela Anderson is.
Ja, dat weet ik zelf wie Pamela Anderson is. Dat was toch, die had toch iets met zo'n strandserie te maken?
Ja, Baywatch volgens mij.
Precies, Baywatch. Met die vreselijke man. Waarvan ik ook de naam kwijt ben. Die gaan we niet opzoeken ook. Hoeft niet. Iedereen heeft Barbie gezien. Laten we het zo zeggen. Hè? Terwijl heeft iedereen de meest recente Chinese film gezien? Nee. Als het al een film is die het aanzien waard is. Is het sterk westers georiënteerd. En is het eigenlijk Hollywood in China. Om het maar even zo te zeggen. Dus de soft power van China. Die is feitelijk voor een belangrijk gedeelte afwezig. Je kunt op TikTok wijzen, maar dat komt omdat TikTok zich volledig georiënteerd heeft op de westerse wereld waarin het opereert. Maar China is een zeer onaangename dictatuur. En dat is geen prettig voorbeeld en dat is ook... Stel voor dat China goede vorderingen maakt op democratisch terrein. Dat ziet ernaar... Dan zou er een probleem... Dan hoef je ook niet voortdurend boven Taiwan te gaan vliegen met straaljagers uit de, om flauwe dreigementen vorm te geven. Dat is allemaal... Idem dito natuurlijk Oekraïne en Rusland. Je kunt je wel voorstellen dat Oekraïne geen zin heeft bij zo'n ongelooflijk godvergeten klotenland te willen horen als wat Poetin ervan gemaakt heeft. En dan lees je altijd dat die Russen allemaal zo aardig zijn. Ik geloof het graag. Maar wie wil nou in godsnaam iets met Rusland te maken hebben? Ja, je moet wel een heel... Nou ja, misschien dat gezelschap van Nederlanders... wat bezig was naar Rusland te emigreren... omdat de vrijheid daar veel groter was dan hier. Ja,
die wethouder is gestopt trouwens, die daar ook bij betrokken
was. Dat kan ik mij wel een beetje voorstellen. Ja. Omdat je toch de indruk hebt... dat ze niet helemaal goed snik is, zou ik zeggen. Ja, dus... En er wordt daar zo gemakkelijk over gepraat... China streeft naar de wereldmacht. Nou ja, laat ze vooral streven, zou ik zeggen. Het zal er niet van komen. De wereldmacht is een hele complexe. Zelfs de Amerikanen hebben niet de mogelijkheden om een volledig dominant
te
zijn.
Ze hadden toch ooit de wereldmacht? Ze zijn toch ooit de grootste economie ter wereld?
Zeker, zeker, zeker. Als je de jaren neemt, zeg maar tussen 45 en 50. Nee, verder nog wat. Tussen 45 en begin jaren 60, dan kun je zeggen. Dan waren ze onaantastbaar. Ook omdat ze toen nog economisch superieur waren. Ja, als je in 1960 wilde weten wat is de modernste, meest productieve staalindustrie ter wereld, dan was dat die Amerikaanse. Dat raakt ook de klad in de jaren 60 en 70. De Amerikanen hebben niet altijd de zaken attent bijgehouden. Op dit moment, Amerika is de machtigste
natie. Maar ik bedoel China. China is toch ook ooit de grootste economie ter wereld geweest?
Nou, naar koopkrachtpariteiten. Hè? Dus naar wat je ermee... Wat je intern in China kunt kopen met, hoe heet dat ook alweer, die Chinese munt. Dat is altijd overigens een twist. Wat is precies de grootste economie ter wereld? Ga ervan uit dat de Europese Unie
praten.
En de Verenigde Staten en China...
Je moet dicht in de microfoon praten.
Oh, aan de microfoon.
Ja, ja.
Kijk, maar...
Anders horen mensen je niet. Dan zeggen ze, we horen te veel lawaai, we horen te veel bussen.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Misschien moeten we de ramen aan de andere kant open doen.
Ah, dat kan ik ook even doen, ja. Laten we dat even doen, zo.
Zo. Ja, als het natuurlijk zo warm wordt. Ik heb mijn winters gekleed, maar dat blijkt volkomen onjuist te zijn. Ik had mijn zomers moeten kleden. En dan wordt er zo... Dat irriteert me enorm, dat die gemakzucht waarmee dan wordt gezegd... Oeh, China, gevaarlijk, wordt een streef naar wereldmacht. Alsof dat ook zomaar kan. Alsof daar geen tegenstand geboden wordt. Alsof China over de mogelijkheden beschikt om... Nou ja.
Kijk, we hebben het antwoord op de vraag waarom hij een scootmobiel heeft gekocht.
En?
Een van zijn huisgenoten, ik weet niet of het zijn zoon is, die heeft zijn been in het gips.
Oh, dat is de reden.
Ja.
Ja, lekker scootmobieltje.
Ja.
En zo te zien is hij er wel gelukkig mee.
Ja. Kijk, dus hij heeft op Marktplaats waarschijnlijk een scootmobiel gekocht. Zie je dat? Daar gaat hij. Kussentje erbij.
Ja. Prins, heerlijk.
Ja.
Nou, er zijn er bij die zo geweldig zijn. Dat ik ook wel eens denk, is dat niks voor mij, een scootmobiel. He, je kunt zo wel parkeren natuurlijk. Ja, dat is... Maar waarschijnlijk heb je een verklaring van invaliditeit nodig, toch?
Geen idee. Volgens mij kun je daar gewoon inrijden.
Ja, mensen die zorgen ervoor dat ze ook een verklaring van invaliditeit hebben. Dan kun je namelijk je auto de hele dag gewoon voor de deur parkeren.
Mm.
Nou is dat bij ons niet aantrekkelijk, maar goed. Ja, dus dat, ik vind dat gemakkelijker gepraat van... China streeft naar de wereldmacht. Poetin gaat winnen. Daar komt een grote oorlog. In bredere zin. Kijk, zodra ik me opwind, krijg je dit vervelende gehoest. Ik zou dat graag iets minder losse praat, waar je denkt van jongens, maak dat nou eens waar. Laat eens zien hoe dat precies in elkaar zit. Hoe gaat dat dan precies werken? Wat voor bondgenootschappen heeft China om speciaal... Nou, ga zo maar door.
Ja. Nog even lezen.
Ik zou nu zeggen, hoe je het ook wendt of keert... en hoezeer ook misschien de BRIC-landen de pest aan ons hebben... het Westen, in bredere zin, ook in culturele en politieke zin... is nog steeds dé dominante speler op het wereldtoneel.
Ja. Doe voorzichtig, anders moeten we... Moet u nog wat water halen binnen?
Nee joh, ik hoest al. Het gaat me niet over.
Oh ja, daar heb ik ook last van. Het fonds van de NATO zou een soort anti-Trump-verzekering zijn. De NAVO is bang dat als Trump opnieuw president van de VS wordt... het gedaan zal zijn met de Amerikaanse steun aan Oekraïne. Daarom bereiden ze zich hierop voor. En dan moet er ook een andere... Als er een andere politieke wind gaat waaien... dan kan dit fonds helpen.
Ja, Trump kan wel een beetje roet in het eten gooien, maar we moeten even afwachten hoe dat gaat lopen. Ten eerste zit Trump er niet voor eeuwig, dat is punt 1. Punt 2 is, er zijn in Amerika omvangrijke tegenkrachten die eventueel daar niet gelukkig mee zullen zijn met een dergelijke opstelling. Ik denk dat de gevaren van Trump veel meer liggen op het terrein van importheffingen, verstoring van internationale handelsovereenkomsten en afspraken, dan zozeer op dat punt van de NATO. Ik had de indruk dat de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden nog steeds op zoek is naar een formule waardoor Amerika toch kan bijdragen aan de Oekraïne.
Ja.
Bovendien kun je natuurlijk redeneren dat het glas wat half vol is, ook wat half leeg is, ook altijd half vol is. Dat dit een situatie is waarin de Europese Unie wordt gedwongen om zijn verantwoordelijkheden te nemen. En dat werd natuurlijk toch wel een beetje tijd, toch? We hebben de middelen. We hebben ook de productietechnische, economische middelen. En we hebben ook nog steeds de demografische middelen. Om een van de grote wereldspelers te zijn.
Diplomaten gaan ervan uit dat het voorstel voor het fonds zeker niet ongeschonden de eindstreep gaat halen. Er zijn namelijk grote bezwaren bij lidstaten als Hongarije, die op geen enkele manier wapens willen leveren aan Oekraïne. Daar hebben we het over gehad. Het is dus een controversieel plan dat wel steun krijgt van Nederland. De discussie is nu begonnen en Stoltenberg hoopt er op de NAVO-top in Washington in juli overeenstemming over te hebben.
Het is toch een beetje gek, niet waar? Dat prutslandje, want dat is Hongarije. Het stelt echt geen bal voor. Het heeft net 10 miljoen inwoners. De bevolking loopt achteruit. deze stoorfactor, hoe moet je dat zeggen, deze tuttebel, die tevreden dikzak, ja sorry, zullen veel mensen zeggen, en jij dan? Hè? Ik moet zeggen, het wordt echt tijd dat we iets verzinnen om Orbán op een parkeerplaats te zetten. Het is toch te gek dat we voortdurend echt bij alles wat de EU betreft, wat de NATO betreft, niet waar. Het krijgen we dat gezeur van dat een land wat niets voorstelt binnen het grotere geheel van de Europese Unie en de NATO.
Ja.
Dat is toch wel vrij treurig dat we ons daar voortdurend door die man laten chanteren. Dus ja, ik vind dat we dat, daar moeten we een oplossing voor verzinnen.
Hebben we nog iets gehoord over Rutte eigenlijk? Rutte naar de NAVO?
Nee.
Hebben ze niks over bekend gemaakt, hè? Nee.
Ik denk toch dat ze nu aarzelen, nu ze weten wat een puinhoop die in Nederland heeft achtergelaten. Hè? Dat ook de drinkwatervoorziening niet in orde is. Nee, het is, ja. In Nederland denk je wel eens, wat is ons toch precies overkomen de afgelopen jaren? Hè? Al die demissionaire kabinetten. De elektriciteit, de waterleiding, de bruggen. Hoe is dit mogelijk geweest eigenlijk? Dat moet toch nog eens kunnen we niet een massale parlementaire enquête van wat die regeringen de afgelopen 15 jaar in godsnaam hebben uitgespookt?
Alweer één. Er zijn er al zoveel geweest.
Ja, maar ze hebben wel nuttige resultaten toch? Hè? Oh, die toeslagenaffaire, die tweede grote enquête, dat was zo. Hakte er toch lekker in.
Ja, ja. Ja, zeker waar. Nog één vraag van een luisteraar. Maarten, waarom is de baas van de NAVO altijd een Europeaan?
Dat is de oorspronkelijke afspraak. Dat de opperbevelhebber van de NATO, dat is natuurlijk, de NATO is een militair bondgenootschap, dus de opperbevelhebber is natuurlijk een belangrijke figuur dan de secretaris-generaal. Dat begrijp je. De secretaris-generaal is in feite een deftige loopjongen die moet zorgen dat ze op tijd bij de vergadering komen en dat er water uit de kraan komt en dat soort van dingen. En de opperbevelhebber, daar draait het om, is altijd een Amerikaan. Dat is bij mijn weten al in 1949 afgesproken. Het is niet zomaar een Europeaan, want het is natuurlijk nooit een Duitser. Dat voel je al aan je water. En het is nooit een Fransman. Het is altijd natuurlijk iemand uit de kleinere landen. Hè? Vandaar dat er allemaal een hoop Scandinaviërs. Dit is al de vierde Nederlandse secretaris-generaal natuurlijk.
Wie Rutte bedoel je?
Ja.
Als hij het wordt, hè?
Als hij het wordt, maar dat zie ik wel gebeuren. Dat zou wel heel vreemd zijn als hij het niet zou worden. Dat zou natuurlijk ook een enorme zin. Nee. Wie is er nou de baas in de NATO? Amerika is de baas in de NATO. Dus ja, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Zou ik hem willen hebben? Nee, absoluut niet. Vlot, leuk, mobiel, energiek, maar een rommelaar, een sloddervos. Misschien is hij dat helemaal niet, dat weet ik niet. Maar
zeg maar eens, strategisch slim is
hij. Wat hij achterlaat is wel een slordige bedoeling. Hè?
En we hebben ook heel veel reacties gekregen op onze vorige podcast over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waaruit blijkt dat arm en rijk elkaar steeds minder ontmoeten. Mocht je de aflevering nou gemist hebben door het zonnige weekend, luister hem eventjes terug. We hebben het makkelijk gemaakt. Het linkje naar de aflevering staat in de show notes bij deze aflevering. En wij verwelkomen Sander de Vries en Tommy Niessen in de WhatsApp-groep van deze podcast. Zij praten onder andere met andere luisteraars over een app waarmee je kiezers van een andere partij kunt ontmoeten, om zo iets meer begrip te krijgen voor de belevingswereld en de beweegredenen van deze kiezers. Als je mee wilt praten met andere luisteraars en met dus ook Sander en Tommy, dan kan dat in de WhatsApp-groep van deze podcast. Ook dat linkje staat in de show notes van deze podcast.
Bravo, linkse praatjes.
Linksgelul.
Ja, linksgelul. En zo is Hitler tenslotte aan de macht gekomen om precies te zijn op 30 januari 1933 tegen 11 uur in de ochtend.
Meer onbekende details over het leven van Adolf Hitler hoor je in het gelijknamige luisterboek.
Dat was natuurlijk achteraf gezien een historisch moment van enorme importantie, maar de tijdgenoten hebben dat eigenlijk helemaal niet zo gezien, want die dachten, nou ja, het zoveelste kabinet.
Maarten van Rossum over Adolf Hitler.
Download het luisterboek via de link in de show notes. De baas van Albert Heijn, Wouter Kolk, heeft aangekondigd eind dit jaar te stoppen met zijn baan. In de podcast C-Level vertelt hij hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Je luistert de aflevering met Wouter Kolk nu via de link in de show notes.